Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. Vanochtend zal voorgaan dominee P.J. Krijgsman te Benthuizen. De schriftlezing kunt u vinden in Handelingen 21. Voor de verkondiging zullen er twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie en de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de aangeschafte Bijbels en u vindt hier ook de zendingsbussen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het project in Kenia. Een bericht uit de gemeente. Rianne van Pel zal deze week geopereerd moeten worden in het AMC in Amsterdam. En ook uw aandacht voor het volgende. De kerkraad nodigt alle mannen van de gemeente uit voor het mannenontbijt op zaterdag 12 november. Vanaf 8 uur bent u hartelijk welkom in een van de zalen van de kerk. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. We gaan nu zingen Psalm 116, vers 1. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Zingen wij van Psalm 91 het eerste en ook het vijfde vers. nadat wij geluisterd hebben naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting die de Heer Jezus ons daarvan heeft gegeven, antwoorden wij erop met het zingen van Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw baan moog keren. Psalm 119, vers 67. Stellen we ons dit onder de tucht en onder de belofte en de tucht van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Deze geboden vatte de Heer Jezus voor ons samen. En hij zei: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk, van gelijk gezag, is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
ontmoedigen wij ons voor de Heere onze God en bidden hem om de verlichting met zijn Heilige Geest. Almachtige en eeuwige God, barmhartige Vader in ons Heer Jezus Christus, elke morgen is uw goede tierenheid nieuw over ons. Ook vanmorgen bewijst u ons uw trouw aan uw verbond. U brengt ons samen als uw gemeente rond uw woord. En niemand van ons gaat u voorbij. Ook niet die op deze dienst hebben afgestemd. Wij danken u, o God en Vader, voor deze genade. U bent trouw aan uw woord, aan uw belofte, aan uw geboden. We mochten ook zingen, Heere, dat wij beschaduwd zullen worden beveiligd in de duistere nacht door u, de Allerhoogste Koning. En dat mogen wij gewaar worden in uw huis. En u toont het ons. Want in de beloften van uw hulp en van uw genade en ook het licht van uw geboden is bij ons. U wijst ons de weg achter u aan. De weg ten leven. En wij danken u, Heere, dat u ons niet in onze duisternis laat. Wij danken u dat u ons bezoekt met uw heil en met uw barmhartigheid. Dat u niet met ons doet zoals wij wel met u doen. Dat wij u onze rug laten zien. Dat wij onze oren van uw woord afkeren. Dat wij uw aangezicht niet zoeken en ook niet willen zien. Maar u brengt ons weer dicht bij u. Opdat uw aangezicht over ons zal lichten. Maar wees ons daarbij genadig, Heere. En verzoen onze zonden, onze afkeringen. Ook nadat u genade ontvangen hebben, die in uw Zoon zo rijk voorhanden is, en door uw Heilige Geest eruit bediend worden, stellen wij toch telkens weer, bewust of onbewust, de leden van ons lichaam tot wapenen van ongerechtigheid. Wij bidden u, word ons de sterk opnieuw door uw woord en door uw geest, o Heere. En doe ons zien op het offer van uw Zoon als een kracht van u tot de zaligheid. Want u bent ons gegeven, Heere, tot onze rechtvaardiging van al onze zonden. Geef ons hart daarop te rusten, door het geloof in uw naam, Jezus, gekomen om de zonde van uw volk weg te dragen. Heere ook, om over ons koning te zijn in eeuwigheid. Christus, die ons zalft met uw geest. Wij smeken u, schenk uw geest ook in deze dienst, voor het eerst of opnieuw. Dat wij, Heere, de rijkdom van uw heil ontvangen en eruit leven. Dat u ons bent tot gegeven, tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging van ons leven. Dat wij uw wil zouden leren kennen, o God en Vader, door uw Zoon, de Heer Jezus. Hij heeft alles volbracht. En zo is hij in uw liefde gebleven. Maar u, Heere, beveelt ook ons de weg te gaan die u in uw woord ons wijst. Die u ook bekend maakt in ons leven. Wat er ook tegenop komt bij anderen. De overlast die mensen ons daarbij kunnen bezorgen. Maar ook wat er tegenop komt in ons leven. Heere, u kunt doorwerken als geen ander. Laat het ook in deze dienst horen en ons ervaren. Dat wij uit u opstandingskracht ontvangen van dat nieuwe leven dat toch blijft tot in eeuwigheid. Dat als een stroom van genade uit u door ons mag worden ontvangen en gebeden. Want wat wij u, o God, bidden in de naam van uw Zoon, zult u ons niet onthouden. Daar mogen wij verzekerd van zijn. Daar mogen wij moed vatten. Daar mogen wij onze oren weer gaan richten naar uw woord. Open onze harten, opdat wij uw stem daaruit horen en vernemen. Wat uw weg is, wat uw wil is, met ons als gemeente, met ieder van ons persoonlijk. U kent onze wegen, u kent onze harten. O trouwe God, leid ons in uw waarheid en leer ons daaruit te leven. Tot de lof van uw naam, tot heil van anderen en tot zaligheid van onszelf. Hoor ons uit genade, om Christus wil. Amen. Wij gaan lezen, gemeente, zoals aangekondigd in het boek van de Handelingen, Handelingen 21, een gedeelte van de zendingsreis van Paulus. Hij heeft het plan opgevat om via Jeruzalem naar Rome te gaan om voor de keizer te verschijnen met het evangelie. Dat heeft ook de goedkeuring van de Heilige Geest. Maar onderweg gebeurt er nogal het een en het ander, waardoor dat plan wel even getest wordt. Handelingen 21. Ze verlaten de gemeente van Efeze en zetten koers naar Israël. En het gebeurde nadat wij ons van hen, de gemeente van Efeze, losgemaakt hadden en weggevaren waren, dat wij rechtstreeks koers zetten naar Kos, eilandje voor de kust. De volgende dag naar Rodos, het volgende eiland, en vandaar naar Patara, een havenstad weer aan het vasteland, wat nu Turkije is. En toen wij een schip gevonden hadden dat naar Fenicië zou oversteken, huidige Syrië, gingen wij aan boord en voeren weg. En nadat wij Cyprus in zicht gekregen hadden en dat links hadden laten liggen, voeren wij naar Syrië en kwamen aan in Tyrus. Want daar moest het schip zijn lading lossen. En nadat wij er discipelen gevonden hadden, bleven wij daar 7 dagen. En ze zeiden tegen Paulus door de geest dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Het gebeurde nu, toen wij deze dagen daar doorgebracht hadden, dat wij vertrokken en verder reisden. En zij begeleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En wij knielden neer op het strand en baden. En toen wij elkaar gegroet hadden, gingen wij aan boord van het schip. Maar zij keerden terug, ieder naar zijn huis. Nadat wij de reis per schip vanaf Tyrus volbracht hadden, kwamen wij aan te Ptolemeus, begroetten de broeders en bleven 1 dag bij hen. De volgende dag gingen Paulus en wij, die bij hem waren, daar vandaan en kwamen in Caesarea. Wij gingen naar het huis van Filippus, de evangelist, die een van de 7 diakenen was, en bleven bij hem. Deze had 4 dochters, nog maagden, die profeteerde. En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus antwoordde: wat doet u nu? dat u huilt en mijn hart week maakt. Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij er het zwijgen toe en zeiden: laat de wil van de Heere geschieden. Tot zover lezen we in het woord van God. Zalig die het hoort en het ook bewaart. We gaan over tot de inzameling van uw liefdegaven voor de genoemde doelen. Daarin zegenen de Heere u en uw gaven. En daarna willen wij zingen van Psalm 133, het eerste en het derde vers, waarin wij zingen over de gemeenschap van de heiligen in de kerk van Christus. Psalm 133, vers 1 en 3. tekst voor de predikinggemeente vindt u in het gelezen Bijbelgedeelte Handelingen 21, de versen 8 tot en met 11, waar wij in het woord van God lezen. En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem waren daar vandaan en kwamen in Caesarea. Wij gingen naar het huis van Filippus, de evangelist, die een van de 7 diakenen was, en bleven bij hem. Deze had 4 dochters, nog maagden, die profeteerden. En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: dit zegt de Heilige Geest, de man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Gemeente van Jezus Christus. Het is een kinderlied, misschien wel een beetje een oud kinderlied, want ik zong het vroeger toen ik jong was. Nu al ietsje ouder. Maar misschien dat de kinderen het ook nog zingen op school. In Holland staat een huis. En in dat huis er woont een, nou in onze tijd, een graaf. En die graaf die had, nou en zo kon hij al zingend een heel verhaal gaan zingen over dat huis en wie erin woonde. Over de gewone dingen van zo'n huis. Daar zijn we de huistuin- en keukendingen. Vanmorgen roept God ons onze blik te richten op een huis dat gestaan heeft in Caesarea. Over dat huis vertelt Lucas heel gewone dingen. Dat Filippus daar woonde met 4 ongetrouwde dochters. En het bijzondere van hen is dat ze een profetesse zijn. Het woord van God doorgeven. De gewone en de bijzondere dingen worden ons meegedeeld. En in dat huis komt op een dag de apostel Paulus en Lucas en nog een paar reizigers. Ze zijn op doorreis naar Jeruzalem. En er komen nog enkele andere gemeenteleden uit Caesarea. En tenslotte ook Agabus, een profeet uit Jeruzalem. En dat wordt dan een bijzondere ontmoeting. En ik nodig u en jou uit om met mij daar eens binnen te stappen vanmorgen. Dat huis in Caesarea. In Caesarea stond een huis. Een huis van ontmoeting. We gaan eens kijken wie er allemaal waren. Maar het is ook een huis van profetie. En daardoor geeft God leiding aan allemaal. En u begrijpt, dat heeft ook wel ons wat het nodige te zeggen. Een huis van ontmoeting dus. Eerst even die hoofdbewoner in beeld nemen, Filippus. Wie is die? Wie is hij? Dat is dezelfde Filippus, als waar gesproken wordt, waar we lezen in Handelingen 6 tot en met 8. Er staat bij de evangelist, die eerst diaken was in Jeruzalem. Dat was op dit moment zo'n 25 jaar daarvoor. Toen trok hij vanuit Jeruzalem, van de ene stad naar de andere, onder druk van de vervolging die Saulus van Tarse, en die dus nu bij hem binnenstapt, toen ontketende in Jeruzalem. Overal vertelde de christenen die verstrooid werden over de Heer Jezus Christus. Dat deed ook Filippus de evangelist. En hij werd zeer gezegend in zijn werk. Heel Samaria werd met blijdschap vervuld. Simon de tovenaar gooide zijn occulte praktijken neer en wilde ook de Heilige Geest ontvangen. En vandaar werd Filippus geroepen naar een heel eenzame weg om het evangelie aan een ambtenaar uit Ethiopië te verkondigen. En ook hij reisde, nadat hij geloofd had en gedoopt was, zijn weg met blijdschap. En het is nog niet gebeurd of de Heilige Geest neemt Filippus weg en hij moet naar Asdod, land van de Filistijnen, aartsrivalen van Israël. ook zijn, moeten de vrede van Christus horen. En Filippus is degene die dat mag verkondigen. En hij gaat zo van stad tot stad naar het noorden en komt dan uiteindelijk in Caesarea, waar hij gaat wonen. Evangelist in een Grieks-Romeinse stad. Vertel u graag nog even wat over de stad. Ook om even een idee te krijgen van, en wat was dan zijn werk en zijn leefomgeving? Ook tot bemoediging van u in Rotterdam. Caesarea was een bijzondere stad. Hij was gebouwd door de koning Herodes ter ere van de keizer in Rome. Dat horen we aan de naam van de stad. Caesar wordt Caesarea. Herodes was een groot architect, had heel veel bekwame mensen in dienst en bouwde daar een haven volgens nieuwe technieken met de armen de zee in. En op een van die armen stond een groot beeld ter ere van de keizer in Rome, vergelijkbaar met het vrijheidsbeeld in New York. De haven werd groter dan de wereldhaven nummer 1 in Athene. Herodes moest met kop en schouders overal bovenuit steken, vond hij. Hij bouwde ook een amfitheater, zeg maar een groot stadion. En heel veel huizen meer. Alles in de stijl van de Grieks-Romeinse cultuur die daar ook floreerde. Caesarea werd de residentiestad van de Romeinse stadhouder. De Joden waren er in minderheid. En in die stad was Filippus evangelist. En wat merk je daar? Ik zou het zo willen formuleren. God stuurde in zijn trouw ook aan die stad een dienaar van zijn evangelie. Ik zou Filippus willen noemen een soort standbeeld, een monument van de genade van God om het evangelie wereldwijd bekend te maken. God bouwt ook in die Grieks-Romeinse wereld zijn kerk. En daar worden we vanmorgen aan herinnerd. En ik hoop dat uw hart erbij opspringt. Ja, zo is het eigenlijk ook bij ons. Waar het woord open gaat, waar het evangelie verkondigd wordt, is God toch aan het werk? Daar bouwt hij toch zijn kerk? In welk huis ook? Niet voor niets schrijft Lucas hier, het was het huis van Filippus, de evangelist. Hij is ook voor ons een standbeeld van Gods trouw aan zijn woord, dat het evangelie wereldwijd verkondigd zal gaan worden, om alle volken tot zijn discipelen te maken. Wij worden door dit woord daaraan herinnerd. Daar is God mee bezig. Kijk, wij worden vaak soms overmand en overspoeld door wat wij mensen bouwen in deze wereld, en dat is niet weinig. Ook hier weten we toch van havens, van industrieterreinen, Maasvlakte 1, 2, 3 geloof ik al. Het ontwikkelen van huizen en woonwijken. We stampen wat uit de grond. 1001 verschillende bouwstijlen. Maar God bouwt hier ook. Waar zijn woord klinkt, is hij aan het werk. We laten het toch niet ondersneeuwen door wat wij zien. En het leeft toch wel in onze harten. En het blijft toch wel leven. Nog zendt de Heere zijn dienaren uit en trekken langs allerlei wegen. Wonen op veel plekken in deze wereld. Wij zeggen wel eens van hier tot Tokio. Nou, ook uit uw midden zijn mensen uitgezonden. Worden ze uitgezonden naar de zendingswerk. Als je al die huizen eens even in beeld neemt, al die kerken, waar toch maar dat evangelie klinkt, dan worden we herinnerd aan het werk van God in deze wereld. En het is goed om daar eens goed bij stil te staan. Zeker in onze tijd, waarin heel veel kerken krimpen. Ook onze kerk. Dan is het goed om aan dat wereldwijde werk van de Heere te denken. Mensen houden het voor gezien in de kerk. Dat geeft reden tot zorg. Dat geeft reden tot zelfonderzoek. De rapporten verschijnen ook. En het is goed om dingen eens je af te vragen en in kaart te brengen. Als het maar niet gebeurt vanuit de optiek dat wij wel even onze vinger krijgen achter het werk van God. We kunnen er ook in blijven steken, gedeprimeerd bij raken. Nou, denk dan nog maar eens aan Caesarea, aan dat huis van Filippus. Al meer dan 25 jaar evangelist, door de trouw van God, door de genade van God. En 4 dochters die profeteren. Er zijn ook gemeenteleden aan huis, misschien niet zoveel, maar het is wel een levende gemeente. Een gastvrije gemeente naar Paulus en zijn medewerkers. De zendingswerkers van het eerste uur. Caesarea is wel genoemd het bruggenhoofd tussen de Griekse, Romeinse cultuur en Israël. Nou, maar dat huis van Filippus is een bruggenhoofd tussen het koninkrijk van God en deze wereld. En het oog van God is op dat huis, dag en nacht open. En de geest van God is op Filippus en op die 4 dochters en op al die anderen. Wat is dat een bijzonder huis? Dan gaat het niet in de eerste plaats om getallen. De Heer Jezus moest een keer zeggen van de gemeente van Sardes: u denkt dat u leeft, maar u bent dood. Als dat het is wat we moeten horen, terwijl de kerken vol zitten, gaat het ook niet goed. Wat een zegen als we een levende gemeente mogen zijn. Als we in dit besef ook mogen leven, zoals dat hier ons beschreven wordt. Nog even dat versje: in Holland staat een huis. Het huis van u, van jou en van mij. Dit kerkgebouw staat er ook. Een huis van ontmoeting met elkaar en ook met de Heere, onze God. Het is wel belangrijk dat we dat in het oog hebben en in het hart ook houden. God is aan het bouwen. Hij maakt dit huis en onze huizen, wil hij maken tot een bruggenhoofd tussen zijn koninkrijk en deze wereld. De geest van God geeft hij op ieder die gelooft in de Heer Jezus. En hij is er vaak eerder op ons dan dat wij dat geloof werkelijk beseffen te hebben ontvangen. Wanneer wij de Vader bidden in zijn naam, wil de Heere ons zijn geest geven. Door doen werken in ons leven. En de belofte is, die zal eeuwig bij ons blijven. Kan in het leven wel eens heen en weer gaan. Maar nooit trekt de Heere de handen af van degene die schuilen bij de Heere Jezus Christus. Die mogen delen in al zijn gaven en schatten. Dan word je beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in het huis van God. Vanuit het werk van Christus, dat tot in eeuwigheid voor ons geldt. Laten we bidden, gemeente, dat de Heilige Geest ons steeds maar weer op Hem richt. De ogen opent voor Hem. Dat het licht dat Hij uitzendt ook gezien wordt door ons. Dat zijn aangezicht ook over ons ligt. Hij is rondom ons. Nooit is zijn heerlijkheid van ons weg. En wij zien het niet altijd. Open onze ogen, dat wij uw heerlijkheid mogen zien. Opdat wij het niet voor gezien houden in de kerk, maar juist zoveel mogelijk de diensten bezoeken om een blik te slaan op de Heer Jezus die aan ons hart gelegd wordt in de prediking. Om van daaruit ook te leven met elkaar en in de dienst aan de wereld. Zijn koninkrijk heeft immers toch geen einde. Mag ik u weer oproepen, zoek hem. Zoek hem om binnen te gaan in dat koninkrijk. Voor uzelf. Er is een koninkrijk te winnen en een ziel te verliezen. En als we niet tot hem komen, en het komt dan tot een scheiden door de dood, dan hebben we geen van beiden. Dat is een ramp. Zoek hem. En zoek het leven in de Heer Jezus. Hij heeft nog nooit iemand teruggestuurd die naar hem zocht. Hij laat zichzelf vinden door degene die niet naar hem zochten. Kom tot mij, zegt hij. Volg mij. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. We kijken nog verder in het huis van Filippus, want daar zien we ook Paulus en zijn medewerkers. Zij hebben een lange reis achter de rug. We hebben hem een stukje gevolgd van Griekenland. Zo verder naar Jeruzalem wil hij. Daar willen ze met Pinksteren zijn, maar dat is het nog even niet. En ze hebben waarschijnlijk een snelle reis gehad. Ze kunnen wel een poosje bij Filippus blijven. Daarom stonden ze daar ineens voor de deur. Moet je voorstellen. Ja, wij bellen even en we zeggen, komt het gelegen? Dan was er natuurlijk niet bij. Staan ze daar ineens voor de deur? Hoe zullen ze gekeken hebben? En wat een ontmoeting. Ik zei in het begin van de preek al, 25 jaar geleden moest Filippus Jeruzalem verlaten onder druk van de klopjacht van Paulus, die hij toen organiseerde tegen de christenen in Jeruzalem, tot in Damascus toe. En op die weg greep de Heer Jezus in, op een bijzondere manier, heel krachtig en heel doeltreffend. Dat kan die immers als geen ander, ook vandaag. Van fanatieke vijanden kan die volgelingen maken en dienaren. En hier vinden we Paulus in het huis van Filippus op die derde zendingsreis, 25 jaar na zijn bekering. En dan denk ik, hoe kan het gaan, hè, in het koninkrijk van God? Ik laat er u graag even over nadenken. In de kerk van God, daar zingen we Psalm 133. Ai, ziet hoe goed dat het is als broeders ook samenwonen. De zusters erbij inbegrepen. En dat zijn alles behalve brave broeders en zusters. Maar één naam brengt ons samen in één huis. De naam van onze Heer Jezus Christus. Als Hij in ons leven komt, dan moeten we alle vijandschap en haat en nijd tegen God, tegen onze naasten, los gaan laten. Hij is onze vrede, Hij geeft ook Gods vrede tot diep in onze harten. En Hij maakt dat we ook anderen die vrede gaan gunnen en in laten delen, ook door wie wij zijn voor anderen. In onze woorden, in ons gedrag, in ons doen en laten. En zo maakt Hij ook ons huis tot een huis van ontmoeting, van echte ontmoeting. Wat hebben we daar behoefte aan, hè? Vandaag de dag. Hoeveel mensen schuren niet langs elkaar heen, zonder dat ze elkaar echt ontmoeten. In de kerk mag er tot een echte ontmoeting komen. En zo ook in onze huizen. Als we dit maar in de gaten hebben. Dat we elkaar aanvaarden zoals wij door Christus aanvaard zijn. Als je dat tot je door laat dringen. Hoe wij door God in Christus aanvaard zijn. En dat Hij model staat voor de manier waarop wij met elkaar hebben om te gaan. En dat de Geest ons ook daarnaar vormt. Ja, kijk, dan laat je elkaar niet zomaar los en vallen, hè? Dan ga je ook voor elkaar. Dan sta je ook voor elkaar in. Zoals Christus voor ons staat en voor ons gaat. Paulus en zijn medewerker, die zullen wel verteld hebben van hun zendingsreis. Wat denkt u? Filippus, de vier dochters, die zullen wel verteld hebben van hun werk in Caesarea. Ze zullen wel op verhaal gekomen zijn met elkaar. Ze zullen samen naar het woord van God geluisterd hebben. Samen gezongen, gedankt, gebeden hebben. Ze bleven vele dagen bij elkaar. Dat zullen wel goede dagen geweest zijn, niet? Mag ik u oproepen, laat ook ons huis, een huis in Holland, een huis van ontmoeting zijn. Gastvrij naar elkaar. En dan niet alleen om even wat te drinken en op verhaal te komen over het gewone leven. Maar het is soms zo moeilijk, hè, op huisbezoek om op geestelijk dingen te praten. Zeg nou gewoon, zullen we het over de Heere hebben en zijn dienst? Vroeger had je van die gezelschappen, daar werd het misschien een beetje gecultiveerd. Maar laten we het erin houden. Dat we ook over de Heere en zijn dienst spreken. Wetend tot welke taak en roeping wij geroepen zijn. Gastvrij naar elkaar. Om de Heere te dienen in zijn kerk, maar ook in het wereldwijde werk. Dat wat betreft het huis van ontmoeting. Het huis van Filippus was ook een huis van profetie, zei ik. Van bijzondere leiding van God. Wil ik nu met u naar kijken. Want er kwam nog iemand op bezoek, hè. Waarschijnlijk onverwachts, Agabus. Lucas heeft hem al eerder genoemd in het boek van de Handelingen. Hij is een profeet. Hij heeft een keer een hongersnood mogen profeteren, voorspellen. Die is ook gekomen. Net als die vier dochters van Filippus geeft ook hij het woord van God door. Misschien goed om even erbij stil te staan welke vormen van profetie in het Nieuwe Testament er zijn. De eerste vorm is de verkondiging van het evangelie. De daden van de Heer Jezus, de wonderen, de woorden. Dat wordt vaak gedaan met behulp van woorden uit het Oude Testament. Denkt u maar aan Filippus, die man op die wagen, die zit de boekrol van Jesaja te lezen. En van daaruit gaat hij de Heer Jezus verkondigen. Dat is een vorm van profetie. De tweede vorm vinden we in de gemeente van Korinthe. Dan worden woorden van Jezus opnieuw naar voren gehaald. Die waren natuurlijk nog niet in de Bijbel, maar die wisten ze uit de traditie, uit de prediking. En dan worden ze uitgelegd en toegepast op de harten en de levens van de hoorders. Nou, vergelijkbaar met onze prediking zoals we dat in onze gemeente kennen. De derde vorm van profetie. De geest, die geeft mensen woorden van God spreken met het oog op een bepaalde situatie in de gemeente of in de wereld. Dat deden die vier dochters van Filippus. En dat deed dus ook Agabus. Die gaven hadden zij. Die hongersnood die was echt voorspeld en gekomen. Kon de gemeente zich op voorbereiden. De zorgende hand van God over hun leven. Ook langs die weg. En nou komt uitgerekend die man. Komt nu naar Caesarea. Onaangekondigd. Met een boodschap. En hij zegt, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, hij neemt dus de riem van Paulus die hij om zijn kleed heeft. Hij bindt zijn handen, hij bindt zijn voeten. Dus dan staat hij er heel ongemakkelijk bij. En dan zegt hij, zo zal jij gebonden worden als je naar Jeruzalem gaat. Door de heidenen. Met andere woorden, Paulus, net als Jezus, zal je gevangen genomen worden en uitgeleverd worden aan de Romeinen. Dat maakt diepe indruk op de mensen die het horen daar. Ze vragen Paulus om niet door te reizen naar Jeruzalem. En wat opvallend is, nu doen ook zijn naaste medewerkers mee. Die wisten van dat plan. Die wisten ook dat de Heilige Geest tegen Paulus gezegd had dat er lijden aan vast zit als hij naar Jeruzalem gaat. Onderweg werd het hem nog een keer gezegd. En dan hoor je de medewerkers niet. Dan laten ze Paulus en dat plan in de handen van God. En nu is het, nu wordt het hen toch ook te machtig. En ze dringen hem bij aan om niet te gaan. Want het is wel Agabus die hier profeteert. Dus voor de derde keer loopt Paulus er tegenaan dat wat hij van plan is om naar Jeruzalem te gaan, hem lijden zal opleveren in dienst van het evangelie. Wat maakt Paulus hier nou mee? Nou, we zien dat wel meer in het leven van de kinderen van God en van dienaren en ook van u. God de Heere komt wel eens testen het werk dat hij in ons werkt. En hij komt dan vormen, ons vormen. Paulus moest zich toch onderweg steeds rekenschap geven of hij ermee doorging, ja of nee. En zo werd hij als het ware getraind om zich voor te bereiden op het lijden dat hem wachtte. En steeds wordt zijn voornemen vaster en vaster. Dus de leiding van de Heilige Geest gaat in zijn hart door, maar om zijn oren hoort hij wel niet doen. En die derde proef is heel zwaar. De mensen staan erbij te huilen. Ze doen een krachtig beroep op hem. Het is heel emotioneel in dat gezelschap. En wat doet Paulus dan? Nou, hij staat er niet bij als zo van, nou, ik weet beter dan jullie en het gaat wel. Nee, jullie maken me hard week, zegt hij. Het doet hem echt wel wat. Maar hij is ook vastberaden en dat zegt hij ook. Om niet alleen verdrukkingen met het evangelie te leiden, maar als het moet, zelfs zijn leven te geven in dienst van zijn meester. Dan wil Paulus dus helemaal gelijkvormig gemaakt worden aan de Heer Jezus, zijn voetstappen drukken die hij daar heeft gezet in Jeruzalem toen hij overgeleverd werd. Hij wil echt gaan lijken op zijn meester. En hij houdt voet bij stuk. En dan denk ik dat dit nou juist in het huis van Filippus gebeurde. 25 jaar geleden. Dan werd Filippus verdrukt in Jeruzalem door deze man. En toen moest hij de voetstappen van de lijdende Heer Jezus drukken. En wat zal die gebeden hebben? Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik er niet van af zal gaan. En nou hoort hij dat diezelfde Saulus van toen nu zelf bereid is om een nog veel diepere weg te gaan. Over bijzondere leiding van de Heere gesproken in dat huis. Dan mag je wat zien van het werk van de Heere in mensen. Wat krijg je daar moed door? Niet alleen Paulus en ook alle anderen worden door die profetie geleid. Paulus' besluit staat nu vaster dan ooit. De anderen hebben het nu ook gehoord. Ze drogen hun tranen en ze trekken hun dringend verzoek in. En ze zeggen: de wil van de Heere geschiede. Ziet u het? God geeft hen alle duidelijkheid op deze manier. Ze weten nu wat en hoe het leeft in het hart van Paulus. Ze kennen nu de wil van God en die eerbiedigen ze. En ze komen samen eruit zo onder leiding van de geest van de profetie. En zo kan het ook in u, in jou en in mijn leven wel eens getest worden. Wat God met ons van plan is in de lijn van zijn woord en van zijn dienst. U en jij kan de overtuiging hebben dat je een bepaalde taak moet aannemen in de gemeente, het koninkrijk van God, deelnemen aan het kerkenwerk, de leidenscategorisatie of een taak in de samenleving. En tegelijk komen er vragen boven, komen er misschien ook zorgen op en anderen ontraden het je om het te doen. Er komen ook bij jezelf vragen op. En misschien ook wel zorgen. En het wordt er allemaal niet makkelijker op. En toch blijft de Heilige Geest je overtuigen en leiden. In de eerste overtuiging van, ja, dat is je taak. Je weg. Het woord bevestigt dat. Maar anderen komen weer met bezwaren. En gaan moeilijk doen. Weer een test. Jij naar de beleidenscategorisatie. Oh ja. Denk jij dan? Heb je er wel heel goed over nagedacht? Weet je wat dat betekent voor de rest van je leven? Zou het wel doen? Hoe diep zit het allemaal? En hoe vast zit het allemaal? En de Heere gaat door en hij laat zijn werk niet los. En dan komt er soms nog wel eens een test overheen. Misschien wel een hele zware, net als bij Paulus. Mensen om je heen gaan je misschien wat ontraden. Wat jou heel lief is, wat je ook heel dicht bij je hart ligt. En bij het leven met God. Dat kunnen je beste vrienden zijn, dat kunnen je geloofsvrienden zijn. En toch, toch kom je tot de overgave aan de Heere en aan zijn wil. En zeg het dan ook maar. Laat het maar horen. Dat is ook goed voor anderen. Ook al rollen er tranen en is het heel emotioneel. Waar de Heere zijn wil bekend maakt en ons kracht geeft om die te volgen, dat is de weg. Maak mijn wegen en mijn voeten in uw weg vast. En let u dan even op het kader waarin dit staat. Het is niet zo dat Paulus koetkekoet zijn eigen wil doordrijven, maar het gaat om wat de Heere wil. Dat is de inzet naar twee kanten. En dat moeten we heel goed onderscheiden, want anders gaan we onze eigen wil soms helemaal parallel laten lopen met, ja, wat misschien niet in de naam van de Heere mag gebeuren. Het moet wel alles gefundeerd zijn in het woord en in de geest van Christus. En dan gaat het om uw wil geschieden. Dat zeiden ze allemaal. En de ene wil mag dan niet heersen over de andere wil. Het ene ambt niet over het andere ambt. Zo zijn we goed kerk. De wil van de Heere geschieden. Gemeente, in Caesarea stond een huis. Een huis van ontmoeting. Een huis van profetie. Van bijzondere leiding van God. In Holland staat ook een huis van u, van jou en van mij. Hier ligt het profetisch woord. Al heel lang. Ik mocht er zelf vaak onder gezegend worden. Als ik hier eens een keer een dienst meemaakte. Wat mooi. Laten we naar dat woord luisteren. En laten we er ook naar handelen. Doe wat de geest door dat woord tegen ons zegt. Laat u en laat je zo verenigen met de wil van God. En als dat anderen bezorgd maakt, nou, laat ze hun zorgen maar uitspreken. Ga het niet uit de weg. Je mag blijkbaar in de gemeente ook even ruimte hebben, ja, om op verhaal te komen. Verwarde gevoelens worden soms opgewekt door het woord. Nou, ga dan een weg met elkaar, maar wel op deze manier. Gericht op wat de Heere wil. Zo ging de Heere Jezus zijn weg, zelfs door Gethsemane. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo leert hij het ook ons te doen. En mag ik u zeggen, hoe donker ooit de weg van God zal zijn? Zijn oog is open over ons en hij ziet op degene die hem vrezen. Houd moed, ga door. Goed om in het huis van ontmoeting en van profetie te zijn. Ten slotte heb ik nog één woord voor u. Geloof zijn heil, zijn troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Wij zingen van gezang 5, de berijming van het Onze Vader, het tweede en het vierde vers. Gezang 5, vers 2 en 4. Laten wij de Heere danken voor zijn woord en onze voorbeden doen voor de kerk en de wereld. Almachtige God en barmhartige Vader, gedankt en geloofd zij uw heilige naam. Nooit laat u uw werk los. Uw woord is nog onder ons. U bent ook weer aan het werk geweest. En u gaat er niet mee. U gaat ermee door. U laat het niet los. Dank, o God, dat u ons een blik gunde op een huis in Caesarea. En dat u nog diezelfde bent. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Om ook voor ons een God te zijn die ons wil zegenen in dit huis. Dat wij een open, gastvrije gemeente zullen zijn. Een levende gemeente. Maar dat wij ook in onze huizen zo zullen zijn. Maak ons, Heere, tot zulke mensen. En doe ons ook zulke mensen blijven. Ook in de tijd waarin wij meemaken dat uw kerk krimpt in Nederland. Ook daar weten wij van, Heere. Zijn wij bedroefd over. Vinden we moeilijk. Want u bent het waard. Dat alle huizen van Nederland uw woord opengaat en mensen zich tot u keren. We bidden u, o God, laat de duisternis nog van ons land wijken. Houd uw kerk staande, ook onze kerk, ook onze gemeente hier. Op het vaste fundament dat u gelegd hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Bedien ons daaruit rijk. We denken dan ook aan de dienaar van uw woord, dominee van Kampen, hier geroepen om ons te dienen uit het evangelie. Ook hij mag een toonbeeld van uw genade zijn. U zendt uw dienaren uit naar wie u wilt en wanneer u wilt. In uw genade. Wees hem in uw genade ook nabij. Stel hem tot rijke zegen samen met de ambtsbroeders. Leid ook hen door uw heilige geest en sta hen bij. Ook in het werk dat op hen afkomt en soms heel wat van hen vraagt. We bidden u. Zie ook naar ons om als wij met elkaar zijn. In allerlei gemeenteactiviteiten. Dat we daarin ook ons bewust zijn dat we uw gemeente zijn. Dat het dan ook over u mag gaan. Over de dingen van uw koninkrijk. Ook hoe we daar handen en voeten aan hebben te geven. Mogen geven. Naar elkaar toe. Maar ook naar de omgeving. Waarin wij wonen en leven. Soms, Heere, staan we in de vrieskou. Dan zien we niet alleen de bladeren vallen. Maar zien we ook nog zoveel vergankelijkheid om ons heen. Zien we ook nog zoveel mensen. Die als een blad zullen afvallen. Zo u het niet behoedt. Dat we bidden. O God, maak ook ons nog tot mensen. Die van betekenis voor hen zullen zijn. U zegt, grijp hen die ten dode wankelen. Mogen we daarvoor gebruikt worden. Wil ook, Heere, al het kerkenwerk in deze stad zegenen. Wil ook het kerkenwerk zegenen dat in ons land en wereldwijd gebeuren mag in uw naam. Op welk vlak ook, diaconaal, pastoraal, missionair. Laat uw zegen erop rusten, Heere. U hebt toch gezegd, wend u naar mij toe, alle geëinden der aarde en wordt behouden. Laat die kracht meewerken ten goede. Wees met alle die u roept om te regeren, ook in ons land, in deze stad. Geef dat zij het mogen doen in afhankelijkheid van u tot zegen, waarover hen roept om te regeren, naar recht en gerechtigheid, ook die uw woord ons leert. Dat zo, Heere, het welzijn gezocht wordt van allen waarover zij gesteld zijn. Dat ook de gang van uw woord bevorderd wordt. Zegen daartoe, Heere, hen allen. We dragen ook aan u op mensen in nood. De zieken. Mensen met beperkingen. Handicaps, naar lichaam of geest. Moeite en zorgen zijn. Er zijn zoveel, Heere, die een kommervol bestaan hebben. Zie naar hen om en geef dat ook wij voor hen mogen zijn een naaste. We bidden u, wees ook met hen die tot armoede vervallen zijn door onrecht. Hen die misbruikt worden. Hen die daar ook daders van zijn. Heere, geef nog een keer in zulke levens. Geef nog vernieuwing. Wat zal u erdoor geëerd worden? We bidden u, Heere, dat wij ook daarin mensen mogen zijn die goede hulpdiensten kunnen verrichten. Dat wij de goede naam van iemand hoog houden. Dat we het kwaad helpen weren, tegen strijden in ons eigen hart en leven. Maar ook in relaties, ook in de wereld. Maak ons zo, Heere, tot mensen die iets mogen laten zien van uw koninkrijk. Daarin zal niemand zeggen, ik ben ziek. Daarin zal niemand ten grave worden gedragen. Er zal de dood niet zijn. Er zal uw vrede heersen. En het recht van u, dat zal op de bergen zijn. Heere, het doet ons uitzien naar die dag. Maak onze harten wakend, biddend, vertrouwend. Dat uw dag zal komen. Een heerlijke, een grote dag. De dag van u, de Heere. Zie ons, Heere, aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Neem onze gebeden en dank aan. In de vergeving van al onze zonden. Hoor ons in zijn naam. Amen. Ons slotlied is genomen uit Psalm 33, daarvan de versen 10 en 11. Psalm 33, de versen 10 en 11. Recht uw harten tot God, ontvang zijn zegen en ga dan heen in vrede. De genade van onze Here, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Thank you.